het hier een beetje democratisch? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Mijn naam is Marije van den Berg. Welkom bij Democratie in Uitvoering, de podcast over de kwaliteit van onze democratie. In elke aflevering ga ik in gesprek met mensen die aan het werk zijn in en aan onze democratie. Mensen die er iets van vinden, er iets mee willen en er iets mee doen. Democratie in uitvoering dus. Wat Renata Verloop drijft is contact. Haar specialisme is het contact tussen overheid en burger en wat het communicatievak daaraan kan bijdragen. Renata en ik gaan way back. Jaren terug starten wij een vernieuwingsbeweging in overheidscommunicatie. DNCP heette dat, de Nieuwe Communicatieprofessional. En toen dat stopte, want je bent maar zo lang nieuw, startte Renata iets nieuws. Overheid in contact. Een platform voor en netwerk van mensen die op allerlei plekken en binnen en buiten en met de overheid werken aan beter contact. Haar jaarthema van dit jaar is vertrouwen. En daarover gaan we in deze aflevering van Democratie in Uitvoering in gesprek. Ik gun ons een lekker lange aflevering. Ga er even lekker voor zitten. Of beter nog, doe je jas aan en neem ons mee op een goede lange wandeling.
Ik hou me bezig met overheidscommunicatie. En ik vind het een heel lastig vak, want ik weet nooit waar dat begint en waar dat ophoudt. Dus ik roep eigenlijk dat ik me bezig hou met contact. Contact tussen overheid en samenleving. Dus wat gebeurt er nou als inwoners de overheid nodig hebben, de overheid willen beïnvloeden, of andersom, als de overheid iets voor de mensen heeft en contact zoekt. Wat gebeurt er nou eigenlijk in dat proces? En dan heb je het niet alleen over communicatie, dan heb je het ook over participatie en over dienstverlening en hoe al die dingen samenhangen. En ook de context van mensen. Dus dat is een beetje waar ik me mee bezig hou. Ik werk veel voor gemeenten en ook wel andere non-profit instellingen. Ik zeg ook op mijn website, wat ik graag wil doen is met mensen werken aan een begrijpelijke en betrouwbare overheid. Dat is voor mij key voor overheidscommunicatie. En de overheid is er in principe voor iedereen. En als dat zo is, dan moet iedereen zaken kunnen doen met de overheid. En daar is vertrouwen voor nodig. En wat je nu ziet is dat er zoveel speelt dat best wel onder druk staat. Dus ja, weet je, van de toeslagenaffaire tot nu de ellende rond de verkiezingen, tot een corruptieschandaal in Limburg. Er gebeurt zoveel dat je soms denkt, ja, jeetje.
Daar is in ieder geval niet tegen op te communiceren.
Daar is in ieder geval niet tegen op te communiceren. En daar sta ik ook met mijn goede gedrag, weet je. Ik geloof echt in de rol van de overheid. En ik zie ook heel veel ambtenaren daar knetterhard aan werken met heel veel goede bedoelingen. Maar als je ziet wat daarvan landt en hoe dat landt, dan ja. Dan overvalt mij soms wel eens de wanhoop. En die wil ik ook meteen weer terzijde schuiven. Omdat ik dan heel erg graag met vakgenoten uit communicatie, maar ook uit andere disciplines wil zoeken naar, ja, hoe komt dat nou? En wat kunnen wij dan doen als professionals? Wat kunnen wij dan vanuit onze eigen cirkel van invloed doen om het toch weer beter te maken?
Ja, en die cirkel van invloed, je zei al, voor mij is het communicatievak, dat gaat over contact. Ja. Dus het hangt er dan maar vanaf wie met wie contact heeft, om te bedenken waar dan het communicatievak ook allemaal over zou moeten gaan. Hè? Over het contact tussen politicus en achterban. Het contact tussen een uitvoerende organisatie als de Belastingdienst en belastingplichtigen. Maar misschien ook wel het contact binnen die organisaties. Tussen uitvoerder en beleidsmaker. Of tussen wetgever en controleur. Als je dat nou, die context van al die verschillende, nou ja, clubs die contact met elkaar moeten hebben, als jij daar nou naar kijkt, kun je dan iets zeggen over dat begrip vertrouwen?
Het vertrouwen staat onder druk, daar zijn we denk ik allemaal wel over eens. Maar de vraag is het vertrouwen in wat of wie precies en welke kant uit. We hebben het heel snel over het vertrouwen in de overheid. Ja, en dan kan je al een aantal vragen overstellen. Wat is vertrouwen dan precies? Hoe werkt dat dan precies? Maar ook, wie is dan die overheid? En andersom, vertrouwt de overheid dan burgers? En is de overheid te vertrouwen? Dus daar komt een hele rits van vragen achteraan. Wat we ook weten uit onderzoek onder bijvoorbeeld wantrouwende burgers, is dat een van de dingen die meespeelt is de onzichtbaarheid van de overheid en de onzichtbaarheid van de burger. Dus eigenlijk die twee kanten van de medaille. Mensen weten eigenlijk zelf ook niet zo goed wie de overheid is of waar ze terecht moeten. Dat komt natuurlijk ook omdat we het allemaal mega ingewikkeld hebben gemaakt. En de burger heeft niet heel erg het gevoel dat hij in zicht is bij die overheid. Dus ik denk in die zin dat we dat daar twee hele belangrijke ankerpunten zitten voor wat we anders en beter kunnen gaan doen.
Ja, ja, wat jij beschrijft, dat noem ik zelf heel erg die verrommeling van de overheid.
Ja.
Ik heb daar wel eens ook wat over geschreven. En dan geef ik als voorbeeld altijd de NS. Dat zeg maar 50 jaar geleden wist je, nou, de NS is er voor rails en treinen. En inmiddels is de NS er ook voor vastgoed, voor milkshake, balies en voor bermbeheer. Weet je, het is totaal onduidelijk waar die overheid of waar zo'n institutie dan eigenlijk van is. Dus dat maakt vertrouwen lastig, want vertrouwen bestaat bij de gratie van kenbaarheid. Mm-hmm. Hè, dat je er inzicht in hebt en dus die transparantie. Maar wat jij ook zegt is, burgers zijn ook slecht in zicht bij de overheid zelf. Kun je daar iets meer over vertellen? Want dat is natuurlijk heel erg wat, hè, communicatie gaat vaak over, nou ja, over zenden, maar dit gaat over iets anders.
Ja. Nou, ik werk heel veel voor gemeenten en communicatieteams bij gemeenten. En waar die heel erg mee worstelen op dit moment, die worden ongelooflijk overvraagd. Die zijn met 100.000 dingen bezig en ook best wel grote dingen. Weet je, coronacommunicatie, omgevingswet, energietransitie. Dat zijn allemaal dossiers waar eigenlijk heel veel van dat contact nodig is. Best wel grote transities. Maar daarnaast lopen er nog 100.000 projecten en programma's en ga zo maar door. Als we vragen aan die teams van, joh, heeft de organisatie duidelijke prioriteiten? Ken je de prioriteiten? Dan zeggen ze, ja, maar het zijn er veel te veel. Oké, dus er zijn zogenaamd wel prioriteiten, maar het zijn er heel veel. Dan moet je echt denken aan dat sommige gemeentelijke communicatieteams misschien wel 60 of 70 onderwerpen moeten doen met een paar FTE's. Nou, dat kan natuurlijk niet. Dat kan natuurlijk niet.
Nee, dus, daar heb ik ook laatst een boekje over geschreven.
Ja,
hoe je, ja, stoppen.
Ja, oh ja, 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 ja. Maar goed, je kunt het niet overal mee stoppen, hè, want er is een coalitieakkoord en er zijn beloftes en ga zo maar door. Dus dan gaan we in gesprek met het college en met het managementteam van oké, wat heeft nou bestuurlijke prioriteit, maar ook wat heeft de grootste maatschappelijke impact? Waar zijn inwoners, ondernemers, andere stakeholders nou vooral mee bezig? Hè? Dus in dat contact, wat is daar voor hen belangrijk? Ja, en het is heel pijnlijk, maar dat is een heel moeilijk antwoord om te vinden. Dus dan blijkt eigenlijk dat die organisatie heel erg bezig is met zichzelf en zijn eigen ambities en zijn eigen beloften. Maar bijna dat contact niet legt met buiten. Van oké, en hoe sluit dat dan aan op onze omgeving? Waar zijn inwoners en ondernemers mee bezig? En waar hebben die nu de meeste behoefte aan? En waar moeten we dan op inzetten? Als ik vraag aan managers of bestuurders, wat is nou de top 3 van de issues in jouw gemeente, dan hoor ik heel vaak, ik denk dit, ik denk dat. Maar ze weten het niet uit onderzoek bijvoorbeeld. Dat baart me best wel zorgen. Dus ik denk, kijk, aan de ene kant is politiek natuurlijk ook een overheid agenda zettend. Hè? Je kunt niet alleen maar vraaggestuurd werken. Kijk, bijvoorbeeld de energietransitie, ja, dat is een landelijke afspraak. En er is afgesproken dat gemeentes daar iets mee gaan doen en die moeten dat onder de aandacht gaan brengen van inwoners. Maar goed, als je keuzes moet gaan maken in die enorme merabwaar van onderwerpen die er ligt, ja, dan is het toch wel handig om aan te sluiten bij wat het belangrijkste is voor de mensen voor wie je het doet. Ja. En dat gebeurt gewoon nauwelijks.
Dit zou je ook nog heel instrumenteel kunnen aanpakken, bijna technocratisch. Van nou ja, als je het goed weet, dan kun je dus beleid maken dat aansluit. En waar zit dit nou in de weg van vertrouwen in de overheid?
Ik denk dat het belangrijk is voor het bouwen van vertrouwen, het is een ongelooflijk open deur, maar dat je dus de goede dingen doet, dat betekent dus de dingen die de mensen nodig hebben, en dat je die dingen goed doet. En op beide punten kan het misgaan en daardoor kan het vertrouwen beschadigd raken. Dus als je niet de goede dingen doet en de overheid is met andere dingen bezig dan de mensen
dan nodig.
Dan nodig is. Ja, dat versterkt alleen maar het idee. Ze zijn er alleen maar voor zichzelf bezig. Ze zitten in een ivoren toren. Dit is bedacht door een ambtenaar achter een bureau. Ja, als jij dat niet herkent, dat de overheid voor jou aan de slag is, dan gaat daar natuurlijk echt iets mis. Aan de andere kant, als je wel de goede dingen doet, maar die op een slechte manier uitvoert, ja, dan gaat het alsnog mis.
Ja, en dus, wij kijken elkaar nou aan en wij denken meteen toeslagenaffaire.
Ja,
die parkeren we even, want dat eerste stuk vind ik ook wel interessant. Want ik weet dat jij bijvoorbeeld ook heel erg aan het kijken bent naar het verschil tussen theoretisch en praktisch opgeleid bijvoorbeeld. Of rijk en arm in de relatie met de overheid. Ik hoor jou zeggen, als je niet herkent dat de overheid dienstbaar is aan jou, aan wat voor jou speelt, dan draagt dat bij aan wantrouwen. Of in ieder geval, het bouwt niet aan vertrouwen.
Klopt.
Jij hebt heel veel gelezen over vertrouwen en contact met de overheid. Kun je uit die onderzoeken halen dat daarom ook mensen die geen ingangen hebben in de overheid ook meer wantrouwen hebben in de overheid? In de zin van, op het moment dat je niet jouw opgave, jouw issues, wat voor jou belangrijk is, op de agenda weet te krijgen van de politiek en het bestuur, dat dat dus ook het wantrouwen voedt.
Ja, dat is zeker zo. Er is net een heel interessant rapport verschenen van het Verwij Jonker Instituut. Die zijn in gesprek gegaan met burgers die de overheid wantrouwen. Daar zit trouwens nog iets interessants in. Dat is namelijk dat niet een heel vast omlijnde groep is. Hè. Er bestaat zo'n beeld van dat zijn dan vaak lager opgeleide mensen of uit een bepaalde sociale klasse. Dat is gewoon niet terecht. Dat is een hele gemêleerde groep mensen. Dat heeft er echt mee te maken wat jij met de overheid hebt meegemaakt. En inderdaad is het zo dat mensen de overheid gaan wantrouwen. Aan de ene kant door die onzichtbaarheid waar we het net over hadden. Hè. Aan de ene kant de onzichtbaarheid van de overheid en aan de andere kant de onzichtbaarheid van die burger. Maar het heeft ook te maken met het gevoel van ongelijke behandeling. En die gaat allebei de kanten op. Dus sommige groepen in de samenleving worden bevoordeeld en sommige groepen in de samenleving worden benadeeld.
Waar moeten we, denk je dan aan, dat is gewoon de heel voor de hand liggende rijke mensen bij wie in het adresboek van de telefoon hotemetoten zitten, hebben gewoon voordeel. Is het zo plat?
Zo is het. En daar komt inderdaad het idee dan uit voort van de overheid is er voor zichzelf en voor de elite. Ik zat vanmorgen toevallig nog een heel interessant artikel te lezen van Josse de Voogd op Villa Media. En die vraagt bijvoorbeeld ook aandacht voor het randstatisme. Dus dat is heel veel politiek, maar ook media, natuurlijk in de Randstad gevestigd zijn. Ja.
En daar, ik ga voor deze podcast ook Floor Milikowski interviewen. Ja. Die dat boek schreef, precies. Een klein land met verre uithoeken. Wat daar ook over gaat.
Ja, ja, zij vraagt natuurlijk ook aandacht, hè, voor wat er in de regio allemaal aan de hand is. En dat dus ook niet zo heel erg wordt gezien. En dat heeft natuurlijk toch te maken met dat ook ambtenaren in een soort van bubbel leven.
Dus die gemêleerde groep. Dus het aan de ene kant is het wel, is het vrij plat. Hè? Mensen met invloed die hebben een voordeel en mensen zonder invloed hebben een nadeel. Maar jij zei ook van die groep die de overheid wantrouwt. Wantrouwen loop je blijkbaar op in je leven. Kun je daar iets meer over zeggen?
Nou ja, je zult in Groningen wonen.
Punt.
Ja. Ja. niet daar say more. Of gemangeld zijn in de toeslagenaffaire. Of een depressief kind hebben wat een jaar moet wachten op acute jeugdzorg. Ja, weet je, helaas struikelen we op dit moment over de voorbeelden. En om nog even in te gaan op die bubbel, dat is ook... Daar wil ik wel over zeggen dat natuurlijk niet iets is wat ambtenaren ook heel erg expres doen of heel slecht bedoelen. Ik denk dat heel veel mensen bij de overheid ook met echt de allerbeste bedoelingen aan de slag zijn, maar gewoon een ongelofelijke blinde vlek hebben. En ik hou me bijvoorbeeld ook heel erg veel bezig met duidelijk communiceren en begrijpelijke taal. Daar ligt echt wel mijn hart, zeg maar. En daar zie je ook heel erg dat ambtenaren zich nauwelijks bewust zijn van hoe moeilijk ze communiceren, hoe slecht dat begrepen wordt door mensen. En zich ook niet realiseren hoeveel impact dat heeft op levens. Ik zat laatst de podcast te luisteren van Lodewijk van Noord. Die is daar een hele leuke podcast over begonnen. En die zei van, dat vond ik zelf ook alweer een eye-opener. Als jij je zaakjes goed voor elkaar hebt, dan krijg je ook niet zoveel brieven van de overheid. Maar als jij in een moeilijke situatie zit, dan word je bedolven onder de brieven en de formulieren. En weet ik veel wat je moet regelen. Dan ga je pas echt zien. Dus je zit al in een achterstandssituatie eigenlijk. En dat heeft helemaal niks te maken met lage opleiding of wat dan ook. Het kan ook zijn dat je gewoon in een moeilijke levensfase zit. Hè? Of je onderneming gaat onderuit door corona. Of je zit in een vechtscheiding. Dat kan van alles zijn. En dan komt er dus heel veel op je af. Ja, en als je dan geconfronteerd wordt met een heel toch nog steeds bureaucratische overheid die zich uit in onbegrijpelijke termen. ja, dat voedt natuurlijk wel dat wantrouwen.
Ja, in elk geval draagt het niet bij aan vertrouwen.
Nee, dus van, dat is een heel belangrijk element, vind ik, dat van de dingen goed doen, dat je je dat heel erg realiseert. En dat het dus niet alleen gaat over politieke beïnvloeding, maar dat het nou misschien juist ook wel gaat over die uitvoering.
Ja.
Het is juist wat mensen meemaken bij het hebben van bijstand. Weet je, wat inmiddels een baan op zich is. Bij het aanvragen van een vergunning. Nou ja, ga zo maar door. Dat is volgens mij ook het moment dat jouw beeld van de overheid wordt gevormd.
Ja, want wat ik van jou heb geleerd is dat er gevraagd is naar mensen, wat is voor jou de overheid en welke organisatie dan als eerste naar voren komt en welke dat is de Belastingdienst.
Ja.
Nou, ik vind dat we nu wel toe zijn aan die olifant in de hoek van de kamer.
Ja.
Inmiddels letterlijk. Die toeslagen, dat toeslagenschandaal. Vind jij dat nou een affaire of een symptoom?
Nou, volgens mij is dat een symptoom. Daar hoeven we het niet over. Ja, daar hoeven we het niet heel lang over te hebben, toch?
Nee, nee.
Ik denk dat. Weet je, dat staat symbool voor de verzakeling en het efficiëntiedenken. Ja, wat echt volledig ontspoord is de afgelopen jaren.
Ja, en kun je. Want je zegt volledig ontspoord. Je ziet inderdaad dat die manier waarop er gepoogd wordt ook om hier een oplossing voor te verzinnen, meer van hetzelfde is. Dus meer bureaucratie en ook meer, en dan komen we een beetje in de richting van jouw vak en ook deels het mijne, ook meer reputatiemanagement. In de zin
nou,
van.
Ik zou eerder zeggen, de oplossingen zijn eigenlijk alleen maar gevoed vanuit, nog steeds vanuit wantrouwen. Dus om even terug te keren naar ons thema vertrouwen. Het is natuurlijk ook heel erg interessant hoe we communicatie en dienstverlening kunnen gaan ontwerpen met vertrouwen als uitgangspunt, zeg maar.
Maar dan neem ik aan dat je niet vertrouwen, zo van blind vertrouwen in de staat, maar je bedoelt iets anders.
Het vertrouwen van overheid in burgers juist.
Ja.
Dus kijk, als je nu ziet hè, wat je allemaal aan moet leveren qua bewijslasten, als je bijstand hebt of uitkering of wat dan ook. Wat ik interessant vind is, er lopen op dit moment experimenten in publiek-private samenwerkingen vanuit ICTU, dat is een uitvoeringsorganisatie van Binnenlandse Zaken. Die is met gemeenten aan het kijken van, hey, kunnen we dat omdraaien? Kunnen wij kijken wat de financiële situatie is van mensen? Dan kijken voor welke regelingen zij in aanmerking komen. En dan als het systeem hen die dat heeft toegewezen, zeg maar, zij komen daarvoor in aanmerking, dan kunnen we dat ook nooit meer terugvragen. Dat beloven wij dan. Hè? Wij zijn verantwoordelijk voor het goed ontwerpen van het systeem. En als het systeem zegt, jij hebt dat geld, jij hebt recht op dat geld, dan krijg je dat en dan is dat ook nooit meer terug te draaien. En dat vind ik interessante ontwikkelingen. Want ik denk dat daarmee wel het vertrouwen toeneemt. En ik vind het ook een mooie verschuiving in verantwoordelijkheid, waar de overheid zegt, oké, het is onze verantwoordelijkheid dat die afweging klopt.
Ja,
Dan hoef je als burger ook niet meer zo bang te zijn om een foutje te maken. Want...
Maar jij zegt daarbij dat dat dus gaat over het vertrouwen van de overheid in burgers. Ik weet niet of dat de kern is als je dit zo vertelt. Volgens mij gaat dit eerder over het kunnen vertrouwen van je eigen uitgangspunten en regels.
Ja, dat is natuurlijk de basisvoorwaarde dan. Ja.
Ja. En zelfs als je dus de ander wantrouwt, stel je voor, hè, je denkt, nou, er zou ook een mogelijkheid kunnen zijn dat degene tegenover mij de boel flest.
Mm-hmm.
Dat je je regels zo ontwerpt dat dat er dus niet toe doet. Het kan niet zo zijn dat jij bijvoorbeeld bijstand krijgt als je er geen recht op hebt.
Mm-hmm.
Maar dat zit hem niet in het vertrouwen in de ander. Dat zit hem in het vertrouwen in de regels.
Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk een hele, hele ingewikkelde. Dat gaat een beetje buiten mijn vakgebied natuurlijk ook. Kijk, je hebt natuurlijk ook regels om objectief een afweging te kunnen maken en om eerlijk te zijn. En dat is een hele interessante nu in die hele roep om menselijke maat en empathie. Dat wordt natuurlijk ook heel makkelijk gezegd. En ik ben ontzettend voor menselijke maat en empathie. Tegelijkertijd, dat vind ik wel mooi, je ziet ook heel veel discussie over empathie. Hè? Empathie gaat heel erg over het invoelen. Maar dat is heel vaak gerelateerd aan individuele cases. Terwijl, ja, als je iets voor één iemand oplost, wil dat niet zeggen dat het probleem voor de groep is opgelost. Maar de vraag is ook of het eerlijk is. Waar nou, wordt dat het voor die precies... ene persoon wel opgelost en voor een grotere groep waar het over gaat niet. Dus je hebt ergens ook wel, en dat wordt dan wel rationele compassie genoemd, die afstand nodig om, en dat is natuurlijk ook wel een overheidstaak, om voor het algemeen belang afwegingen te maken.
Nou, echt super raak. Hè? Laatste twitterde zelfs de Raad voor de Volksgezondheid een citaat. Zo'n tweet is zonder context. We hebben professionals nodig die buiten de lijntjes kleuren. Ja, bij mij gaan dan alle nekharen overeind staan. Ja. En ik twitterde vervolgens, we hebben betere lijntjes nodig. Ja. En wat je dus ziet gebeuren bij de overheid, en ik heb daar jaren terug al eens een keer een ingezonden stukje in de krant over gestuurd. We fixen de institutionele problemen met vertrouwen en maatwerk en doorbraak en empathie. En die super aardige Kees, die met een K of Hans of Henk of Ine, die aan de telefoon voor jou iets wil regelen. Maar dat is natuurlijk een fix die... Ja, dat is en symptoombestrijding. En het maakt het er alleen maar erger op.
Precies, het want is wat een workaround.
Ja, want we die institutionele... Jij noemde het institutionele verwarring. Ik heb het vaak over verrommeling. Dus die super ingewikkeldheid van de staat... die fixen we met mensen die daar de hele tijd omheen moeten werken.
Ja,
en
ja.
Je kan dan ja. Dus, en je moet dan dus Hans vertrouwen... maar je kunt de staat niet vertrouwen.
Ja,
ja, dat is echt verschrikkelijk.
Nou, wat interessant is hieraan, denk ik ook, en dat is ook wel een vraag die ik heb, om je moet dus een aantal dingen in die instituties echt gaan oplossen. En de vraag is, wie of wat heeft zin om zich vast te bijten, om tot op de bodem uit te zoeken waar dingen misgaan? En ik denk dat daar ontzettend veel behoefte aan is. En of je nou van communicatie bent, of van beleid, of van uitvoering, dat maakt eigenlijk helemaal geen flikker uit. Ik presenteer de Direct Duidelijk Tour, en daar hebben we vorig jaar een ontzettend interessante case gehad. Het is weer WOZ-tijd, hè? Dus mensen met hun eigen huis krijgen weer de WOZ-waarde. Nou, dat is elk jaar een heel circus en dan kunnen mensen bezwaar tegenmaken en ga zo maar door. Nou, zijn er heel veel mensen die daar bezwaar tegenmaken, al dan niet geholpen door bureaus die daar een leuk centje in verdienen, zeg maar. Dus veel gemeenten zijn bezig met, hey, hoe kunnen we dat nou terugbrengen? En dat gaat natuurlijk ook over vertrouwen, hè?
Op dat basis je erop waarvan... vertrouwt, dat ja. Die waardebepaling klopt.
Precies,
en,
precies.
Ja, dat eerlijk gaat.
Ja. Nou is er een toezichthouder, die heet de Waarderingskamer, en die heeft bedacht, we gaan het beter uitleggen. En wat hebben die gedaan? Die hebben een document gemaakt van 15 pagina's, waar beter uitgelegd staat hoe dat tot stand komt. Vanuit het idee dat dan minder mensen bezwaren gaan maken. Nou heeft gelukkig een van de regionale uitvoeringsorganisaties dat gevraagd aan twee experts van, wat moet ik hiermee? Dat zijn Wiep Hamstra en Janne Verijken. Die zijn daar ingedoken en... Ja, wat ze eigenlijk laten zien is dat die communicatie daarover, dat is maar het topje van de ijsberg. Want als je dat helemaal uit gaat zoeken, en zij hebben met alle partijen gesproken, met natuurlijk met huiseigenaren, maar ook met Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis, met rechters, met bureaus die dit soort
iedereen in doen. Die hele iedereen complexe, in die, ingewikkelde, ja, precies, verrommelde precies. Wereld. Ja.
En als je dan naar gaat kijken wat er onder water zit, dan blijkt dat die hele... Kijk, de WOZ-waarde, hoe je dat doet, dat is wettelijk bepaald. Dus dat is en ook het document, hoe dat opgesteld wordt, dat ligt vast in de wet. Dus wil je daar iets in veranderen, dan moet je de wet gaan veranderen. En die wet die blijkt ook niet meer zo heel lekker te passen bij de huidige tijd. Want die is al best wel oud. Dus wil je dit probleem gaan oplossen, moet je dus eigenlijk de wetgeving aan gaan passen. Nou, dan hebben we hier gelukkig een manager die dat heeft gezien en dacht, oké, ik ga hier geld en tijd aan besteden om dit tot de bodem uit te zoeken. En als het dit lukt, gaat dit toepasbaar zijn voor alle gemeenten, wat natuurlijk fantastisch is. Ik weet ook niet hoe het staat nu met die case en waar ze zijn. Maar hier gaat het precies om. Dus blijven we inderdaad dat symptoom fixen? Gaan we het nog beter uitleggen hoe goed we dat bedoeld hebben? Of durven we echt te kijken naar de oorzaak? En ja, we hebben dat ook wel eerder bij de kop gehad, Marije. Wij noemen dat altijd volgens mij second loop learning. Dat is iets wat we veel meer zouden moeten doen. Ook bij de callcenters, heel veel is gericht op het afvangen van de vragen. Er komt een vraag, we geven antwoord. Vraag, antwoord, vraag, antwoord. Maar hoe vaak kijken we nou, wat zit er nou onder voor problematiek? Als we nou door onze oogharen kijken, wat gaat hier dan in de basis mis?
Ja, en dat is dus heel interessant, hè? Want dat kun je heel snel zien als een gebrek aan het sluiten van de cirkel. Jij hebt dat ook wel eens gezegd van ja, bij die KCC's en die klantcontactcentra en de klachtenbureaus. Daar komt eigenlijk heel veel op het bord van allerlei mensen die dat op dat moment gaan fixen. De Hanzen, zeg maar. Mm-hmm. Nou, soms helpt dat dan en die graven wat dieper. Maar de pijn van dat beleid bijvoorbeeld niet klopt en ja, bij het toeslagenschandaal zelfs onrechtmatig is, de pijn wordt niet gevoeld bij de mensen die dat beleid opstellen of precies, die wet maken.
Ja.
Ik weet bijvoorbeeld van mensen die wel eens meedenken bij uitvoeringstoetsen van wetten, dat zij zo laat worden betrokken en de wet vaak niet meer wordt aangepast. Ook al geven ze aan, dit is niet uitvoerbaar. Ja, dat is echt een probleem. En het mooie natuurlijk van zo'n fix als Pieter Omtzigt, wat natuurlijk ook een fix is, mm-hmm, is dat hij wel heel erg duidelijk maakt dat de controlerende rol van de volksvertegenwoordiging hierin essentieel is. Dat de volksvertegenwoordiging in wiens mailbak de problemen belanden, want dat is namelijk zo, dat de feedback loop, om maar even een mooi Nederlands woord te gebruiken, van de volksvertegenwoordiging in de uitvoering, in het toezien op de uitvoering, naar de beleidsmaker, naar de wetgever, naar de regelmaker, naar de procesontwerper, naar de procedureontwerper, naar de routinefixer, noem maar op. Die feedback loop, die is er niet. En het mooie van jou vind ik dan dat jij zegt, en dat is communicatie. Die feedback loop herstellen.
Ja, nou ja, deels. Hè. Dat zou ik zeker niet alleen op het bordje van communicatie willen leggen. Ik denk dat dat een opdracht is aan iedereen die bij de overheid werkt. Maar ik denk wel dat een hele mooie rol van communicatie is te signaleren waar het misgaat. Dus het signaleren waar een aantal pijnpunten zitten en die agenderen in de organisatie. En die kan je niet vanuit communicatie oplossen, maar je kunt wel zeggen, ja, maar jongens, dit zijn nou de issues die spelen. Dit is waar inwoners tegenaan lopen. En ja, dit is bepalend voor hoe zij ook over ons denken.
Ja, ja. Wat ik wel interessant vond, jij zei, communicatie speelt een rol bij het naar binnen brengen van dit gebeurt er, hier gaat het mis. En dit beïnvloedt hoe mensen over ons denken. En dan ben ik meteen alert op dat aspect van de reputatie en vertrouwen.
Ja, ja, ja. Ja.
Want het is, ja, denken, inderdaad, ja. Ons beeld. Maar het gaat natuurlijk niet alleen maar om de buitenkant. Dat hoef ik jou niet te vertellen. Het gaat ook om de binnenkant.
Ja, en voor mij betekent dat dan inderdaad niet hoe mensen over ons denken. Ja, ik ben echt allergisch voor reputatiedenken. Voor mij gaat het over hoe denken mensen over ons. Kijk, waar je echt voor uit moet kijken is dat mensen zich gaan afkeren van de overheid. Kijk, een deel weet de overheid gewoon niet te vinden. Hè? Weten niet dat er iets voor ze is of dat ze kunnen aankloppen. Maar een deel wil het ook niet meer. En dat is natuurlijk het gevaar van wantrouwen. Als dat echt heel diep gaat zitten, dan maakt het ook niet meer uit wat je doet. Want dan komt het gewoon niet meer goed. Dat blijkt ook uit het onderzoek van het Verwij Jonkers Instituut. En dat is wel een fase waar een deel van de inwoners in zit.
Ja, nou ja, ik kan dat wel uit mijn eigen ervaring ook. Ik voel die ook. Hè? Een van mijn kinderen past niet door de patatsnijder. Dan merk je dat mijn escape, ik heb genoeg geld en heb mijn wits en inderdaad een mobiele telefoon met een adresboekje met allerlei mensen. Mijn fix is dus, ik regel het wel zelf. Ik betaal het wel zelf en dan ga ik er ook zelf over. En,
ja,
dan kan ik, en dat is mijn workaround. Ik realiseer me terwijl ik dat doe, hoe ernstig dat is. Dat dus alleen de mensen die al die boxjes kunnen aanvinken, in staat zijn om dit te doen.
Ja.
Maar op het moment dat je dat gaat problematiseren, dan loop je dus aan tegen die complexiteit van de overheid. Het is totaal onduidelijk bij wie je dit probleem kunt neerleggen.
Ja. Jij vroeg maar net van als het gaat over denken over de overheid, gaat dat dan over reputatie? Nou, dat gaat voor mij over, hebben die inwoners nog het gevoel dat de overheid voor hen is en met de dingen bezig is die voor hen belangrijk zijn? Ja, dat is voor mij gewoon de kern van de overheid en daarmee ook de kern van overheidscommunicatie. Dus dat signaleren van jongens, we missen nu echt een hele grote groep of... ik vind dat bijvoorbeeld ook heel interessant, bijvoorbeeld in de energietransitie. Hè? Daar zien we natuurlijk, dat is heel ingewikkeld, moeten heel veel mensen over meedenken. Daar zijn alle gemeenten nu bezig met warmteplannen en regionale energiestrategieën en ga zo maar door. Nou, er wordt heel hard aan getrokken met communicatie en bewoners mogen meepraten en er worden coöperaties opgericht. Er is alleen één issue, vind ik, waar het oorverdovend stil op is en dat is namelijk... Hoe gaan we om met mensen die dat niet kunnen betalen?
Ja, nou, het is daar niet zozeer oorverdovend stil op. Maar wat je ziet bij de energietransitie is hier ontstaat inderdaad een enorme kloof tussen mensen die het wel kunnen betalen en mensen die het niet kunnen betalen.
Ja, en kijk, de optelsom is natuurlijk, ik woon zelf in Delft, ik hoor dat daar de lasten komende tijd, nou ja, sowieso staan we onder toezicht van de provincie, wat al niet heel bien is. Maar de lasten gaan ook omhoog met als argument, ja, klimaat, hè, wordt allemaal duurder, al die maatregelen, oké. Okay. Dus ik moet en mijn huis knap gaan verbouwen. En ik ga meer lasten betalen aan de overheid. Nou ja, het is nogal wat. Ja, en wat doet dat met mijn beeld, zeg maar, van de overheid? Ja, dat zal voor heel veel mensen gelden. Dus dat echt goed onderzoeken, dat vind ik echt een taak. Toenemend een taak voor communicatie. En natuurlijk samen met de vakafdelingen. Want uiteindelijk gaat het over hoe lang dat in beleid.
Ja, en dat goed onderzoeken is één. Daar opdracht voor geven, daar alert op zijn en kijken of het ook gebeurt en zich vertaalt in beleid. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke taak van de volksvertegenwoordiging. Daar hebben we de volksvertegenwoordiging voor. Om namens ons te kijken, doet die overheid de goede dingen en doen ze het op de goede manier. Ja. En dat vind ik dus zo, ja, jij begint met wanhoop en invloedssfeer. En als je erover na gaat denken op hoeveel plekken je dan als loslopende bewoner allemaal je invloed moet proberen te doen gelden, maar ook als volksvertegenwoordiger, het is niet te doen.
Nee,
het is
nou
niet te doen.
Kijk, wat er natuurlijk heel erg nodig is, en het is ook een ontzettend open deur, en ik ga hem toch noemen, is dat je echt in de schoenen gaat staan van die inwoner. Wat komt er nou op die ene persoon af? Dat doen we echt, echt veel te weinig.
En als jij dan bijvoorbeeld net dat voorbeeld noemde van als er iets in je leven gebeurt, dan ineens komt de stukkenstroom jouw kant op.
Ja.
En dan zie je dus ook, hè, iedereen kent inmiddels het voorbeeld van de ingezonden brief in de Volkskrant van die mevrouw die zei, ja, er zijn mensen die zich afvragen hoe het toch kan dat mensen dat allemaal niet erg vinden van die toeslagenaffaire. Maar ja, even heel kort door de bocht.
Ja.
Mij raakt het niet.
Nee,
hè?
En
dat is natuurlijk precies die bubbel waar je in het begin ook over sprak. Dat is niet met opzet. Dat is inderdaad een perspectief.
Precies.
Waarvan je hoopt dat de volksvertegenwoordiging dat verbreedt.
Nou ja, niet alleen de volksvertegenwoordiging, maar gewoon iedereen die bij de overheid werkt. En dan komen we even terug wat jij aan het begin van ons gesprek vroeg en wat ik toen een lastige vond, maar die ik nu te pakken heb. Het contact ook tussen overheidsorganisaties. Welke rol speelt dat in vertrouwen? Dat is best wel een belangrijke. Ik moet meteen denken aan een voorbeeld. Er is een samenwerkingsverband van gemeenten. Dat heet I4 Sociaal. Die zijn aan het kijken, hè, hoe ze een aantal dingen beter kunnen ontwerpen. En die zijn bijvoorbeeld ook weer aan het kijken naar als je nou een laag inkomen hebt, voor wat voor regelingen kom je dan allemaal in aanmerking? Nou, wat we nu doen is dat elke gemeente, provincie, regionale club, welzijnsorganisatie, wat dan ook. Iedereen zet zijn eigen regelingen online. Dus met een beetje pech moet jij zelf op zoek en al die informatie gaan bekijken. Kijken of het ook voor jou is, aanvragen. Nou, dat is best ingewikkeld. Dat is voor jou en mij ook ingewikkeld.
Het is in ieder geval heel veel werk.
Het is in ieder geval heel veel werk. Dus de gedachte, simpele gedachte, laten we het omdraaien. Dus we bouwen een applicatie waar jij kunt jouw gegevens één keer invoert. Dit is mijn situatie qua inkomen en leefsituatie en ga zo maar door. En het systeem zoekt dan vanuit de verschillende betrokken organisaties waar jij voor in aanmerking komt. Klinkt simpel, hè? Dat systeem bouwen is helemaal niet moeilijk. Wat heel erg moeilijk is, is om die organisaties aan de achterkant te laten samenwerken. Want ze noemen dingen, het gaat alleen al om de naamgeving van dingen, de regelingen heten anders. De regelingen werken anders. Werken elkaar tegen. Overlappen elkaar. Nou, ga zo maar door. Dus het echte werk zit aan de achterkant oplijnen van die organisaties. Wat dus het moeilijke daarvan is, is denk ik een van de moeilijkste dingen voor organisaties, is vanuit hun organisatie, over hun eigen organisatiegrenzen nadenken. Want ze proberen het zo goed mogelijk te doen vanuit hun eigen organisatie. En dat is ook waar ze voor betaald worden tenslotte. Maar in de schoenen van de inwoners gaan staan betekent ook dat je moet kijken naar het geheel en dus aan anderen moet gaan vragen of ze het anders willen doen of met anderen in ieder geval gaan afstemmen. Ja, en dat wordt wel een hele grote opgave voor de komende tijd, denk ik.
Je raakt een belangrijk punt. Het belangrijke punt is toezien op de uitvoering. En dat toezien op de uitvoering, de controlerende rol van de tegenmacht, die is op heel veel terreinen is die weggepoetst. En we lossen dat op en we fixen dat met managementrapportages. Maar het kijken, wat gebeurt hier nou vanuit het perspectief van zo'n burger, wat jij zegt, hè, in de schoenen staan, wat gebeurt hier nou? Wat komt er op mensen af? En dat problematiseren en verbeteren, dat lijkt een soort, nou ja, daar gaan we niet over. Of dat is onbelangrijk. We gaan het beleid aanpassen. Maar we moeten niet het beleid aanpassen, we moeten die uitvoering aanpassen.
Ja, zeker. En dat gaat niet alleen over toezicht van de uitvoering, maar ook een soort van visie op hoe moet die uitvoering er dan uitzien voor de inwoner. Ik moet opeens denken, kijk, de gemeente, we hebben ooit bedacht dat de gemeente degene is die het dichtst bij inwoners staat. Hè? Dus als inwoner heb je het meest te maken met de gemeente. En we hadden het net ook over vertrouwen. Dus vertrouwen gaat ook over zichtbaarheid van de overheid. En heel veel mensen zeggen, ja, die gemeente die is niet zo zichtbaar meer voor mij. Hè? En dan noemen ze bijvoorbeeld dingen als hè, dingen digitaliseren. Of ik kan niet meer zo makkelijk terecht op het gemeentehuis. En de wijkagent verdwijnt en ga zo maar door. Maar die gemeente is natuurlijk ongelooflijk versnipperd ook. Want heel even, als ik iets wil met grof vuil ophalen, dan moet ik bij Avalex zijn. En Avalex communiceert op een totaal andere manier met mij dan mijn gemeente. Als ik geluidsoverlast heb of stankoverlast, dan moet ik bij de milieudienst zijn. Nou, ik weet dat toevallig, dat weet geen hond. En die heeft ook weer zijn eigen website en zijn eigen manier van omgaan met mij. Ik had vorig jaar mijn schouder uit te komen, toen had ik thuishulp nodig. Nou, daar blijkt dan weer een aparte organisatie voor te zijn, die wel door de gemeente gefinancierd wordt, maar niet van de gemeente is.
Was ook niet te vinden via... Ik had een mailtje gestuurd aan de gemeente. Bij mij om de hoek is een plantsoentje. En dat is nu voor de derde keer helemaal leeggehaald. En de reden dat het leeggehaald is omdat de planten dood waren. En de reden dat de planten dood waren is omdat er vorig jaar niet is onkruid gewiet. Waardoor het onkruid op 1,5 meter stond. Waardoor de andere planten dood zijn. Ik ging daar een mailtje over sturen. Hoe zit dat nou? Ik vind dat wel een beetje zonde. Qua milieu en noem maar op. Het antwoord is, dat moet de aannemer doen.
Ja.
Wie die aannemer is, wat zijn telefoonnummer is, wat de afspraken daarmee zijn, totaal onduidelijk. Dus ja. Nou ja,
dus dan hebben we het over de regiegemeente.
Eindeloos.
Dus de gemeente ziet zichzelf als regisseur en heeft allerlei diensten uitbesteed. En je kunt je inderdaad ook nog afvragen hoe het zit met het toezicht daarop. Dat is wat minder mijn ding.
Ja, het zou toch heel fijn zijn als het niet zozeer een regiegemeente, maar meer een overziegemeente zou worden.
Ik ben helemaal... Kijk, de ombudsman roept ook altijd, hè, er moet weer één loket komen. Daar ben ik ook weer niet zo'n fan van, want dat is al heel vaak geprobeerd en dat is heel ingewikkeld.
Maar het is ook een fix.
Is ook een fix. Maar ook al heb je die dienstverlening, hè, dan bij stukjes daarvan bij verschillende partijen belegd, dan zou het nog... Dan is het... Ja, ik vind dat echt wel een vraagstuk. Hoe weet ik dat als inwoner en makkelijk te vinden? En heb ik het gevoel dat ik toch bij een gemeentelijke dienst ben? Want uiteindelijk, ja, de gemeente heeft het wel uitbesteed, maar dan is het toch nog steeds van een gemeente. En gelden daar dan dezelfde omgangsvormen als bij mijn, ik zou bijna willen zeggen, corporate gemeente.
Ja, nou ja, dat is het dus. En dat is precies, en dat is super interessant, hè. Je ziet bijvoorbeeld in het sociaal domein. Ik heb daar net een artikel over gemaakt met Geert de Boogaard, de Thorbecke hoogleraar. Daar zie je ook wat ze noemen de decentralisatieparadox. Het idee dat we het dus dichter bij de mensen brachten en we brachten het naar de gemeente. En vervolgens hebben die gemeenten het regionaal opgeschaald en is het voor iedereen uit beeld en totaal onduidelijk bij wie ze moeten zijn.
Ja.
Nou, dat idee van we willen de dienstverlening verbeteren en dat doen we door bijvoorbeeld dingen aan de markt over te laten. Wat in sommige opzichten misschien best een verstandig idee is. Maar vervolgens dat toezien op hoe het wordt uitgevoerd en ook de totale onduidelijkheid wat de standaarden zijn waaraan die marktpartij zich te houden heeft.
Ja.
Dat maakt dat het dus heel lastig wordt om en aanspraak te maken op een bepaalde kwaliteit. Duidelijk te kunnen zijn over bij wie moet je zijn als die kwaliteit niet gehaald wordt. Mm-hmm. En dat kan omgangsvorm kwaliteit zijn, maar ook gewoon praktisch. Het wordt niet gewied. En omdat die standaarden onduidelijk zijn, kan bijvoorbeeld ook zo'n controlerende instantie als de gemeenteraad of de ombudsman of een klachtenloket heel erg onduidelijk bij wie moeten we nou zijn als die kwaliteit niet gewaarborgd wordt.
Ja,
en
ja.
Ik ben zelf wel geneigd om langzaam toe te werken naar wat is nou, ik ben altijd aan het nadenken, wat is dat nou eigenlijk beleid? Nou, inmiddels denk ik dat ik er wel achter ben. beleid gaat over standaarden.
Ja, daar hebben we het eerder over gehad.
En dat zie je dus nu hier in die uitvoering. Ook bijvoorbeeld als je het weer heel erg terug wil leggen bij Rutte en wat er nu gebeurde. Dat Pieter Omtzigt beschrijft bijvoorbeeld het verschil in informatievoorziening aan de Kamer. Mm-hmm. En wat mag de Kamer weten? En hij beschrijft in zijn boek dat Klaas de Vries daar in 2002 heel duidelijk over is geweest. Als één Kamerlid vraagt om informatie, dan moet hij dat kunnen krijgen. Als dat niet zo is, dan kan hij zijn controlerende rol niet vervullen. En dan hol je dus de controlerende rol van de Kamer uit en daarmee ook gewoon de staatsrechtelijke voorwaarden om het democratisch een beetje te doen met elkaar. Rutte heeft vervolgens gezegd, als de Kamer ergens over iets wil weten wat wij niet willen geven, dan moet er een meerderheid in de Kamer zijn om het aan de Kamer te kunnen sturen. Nou, alleen al dat, dus die standaard eigenlijk van wat betekent de informatieplicht, wat betekent transparantie, dat je vanuit een democratisch oogpunt zegt, als één Kamerlid het wil weten, dan moet de minister leveren. Dan moet, en dat de minister zelf zegt, nee hoor, bij meerderheid van de Kamer. En dat betekent dus dat een coalitie moet zeggen, nee ja, dat onwelgevallige stuk, stuur het toch maar naar de Kamer. Ja. Nou, alleen al dat je dus begrijpt dat hoe je ernaar kijkt en hoe je het invult en hoe het dan uitpakt, dat te maken heeft met bepaalde kwaliteitsstandaarden. Ja, en zo kan je net zo goed kijken naar bijvoorbeeld thuiszorghulpverlening, stankoverlast en groen. Het feit dat we met elkaar niet duidelijk hebben, wat zijn we hier nou aan het doen met elkaar en wat willen we dat eruit komt?
Ja.
Als je schuldhulpverlening nodig hebt, als je bedrijf failliet gaat, Wat belooft die overheid nou eigenlijk?
Ja, nou ja, en om het dan toch weer even heel plat te slaan, want wat jij schetst is allemaal waar, maar het is ook allemaal best weer hoog over. En als ik dan denk, wat bepaalt nou het vertrouwen van een gemiddelde inwoner of het beeld van de overheid? Hè, biedt die overheid wat ik nodig heb? Heel simpel, ik tikte vorig jaar thuishulp in op de gemeentelijke website en ik kreeg geen zoekresultaten. En ik wist zeker dat het er was, dus heb ik gebeld. En toen werd ik doorverwezen naar de juiste instantie. En dat vind ik raar. En daar gaat het om. Want ik ben dan degene die het weet dat het er is en doorzet. Maar ja, wat als jij gewoon de weg niet weet te vinden? Als je überhaupt al niet weet dat je dat bij de gemeente kan krijgen. Ja, en dat verhaal gaat nog veel verder. Want uiteindelijk ben ik keurig telefonisch geholpen. Maar dan krijg je gewoon een pdfje met 10 thuishulporganisaties. En die moet je dan gaan bellen. En dan zegt de eerste, oh nee, maar die kortdurende hulp, die geven wij helemaal niet hoor, mevrouw. Nou, als je het beeld in stand wil houden van een bureaucratische, ongeorganiseerde, complexe overheid, dan moet je dit soort dingen blijven doen. Ik ben me heel erg aan het vasthouden. Toch merk ik nu ook in het gesprek dat kleine contact ontzettend bepalend is en dus heel veel kan bijdragen in het vertrouwen in de overheid.
Dat ben ik hartstikke met je eens. En wat ik nou zo interessant vind is, als je dan terugploegt, waar komt dit door? Dan ben ik ervan overtuigd dat je dus veel dieper in bijna het staatsrecht terechtkomt.
Ja, 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 zeker.
Dan we denken. Ja. Want dit gaat niet over, dit gaat over veel meer aspecten dan alleen maar vindbaarheid op de website. Dat is echt een symptoom.
Ja. Ja,
dus
zeker.
Die toeslagenaffaire en het feit dat thuishulp geen zoekterm is op de website, valt misschien wel terug te ploegen naar iets veel basalers. Ja. Namelijk, wij hebben geen flauw idee meer waar we van zijn als overheid.
Precies, en dan zijn we dus eigenlijk weer terug bij het begin van het gesprek. Vind ik wel mooi. Inderdaad, zijn we de goede dingen aan het doen? En zijn we die dingen dan goed aan het doen? Dat is echt, hoe simpel ook, waar het over draait. En dat eerste gaat inderdaad heel erg over, weten we nog waar we van zijn? En wat ik ook wel zie, is dat toch, ja, heel veel overheidsorganisaties hebben het soort van doel op zich gemaakt om zelf te overleven, zeg maar. Of een soort van, ja, durven die zich ook wel af te vragen of ze misschien overbodig zijn geworden. Of dat de helft van de organisatie overbodig is geworden.
En dat is dus zo interessant, hè? Want we raken nou ook aan de bedoeling, bijvoorbeeld. Ja. Hè? En dat is ook zo'n gevleugeld woord van, doen we wat de bedoeling is, doen we de goede dingen. Wat ik ook elke keer weer wil benadrukken is, daar een antwoord op geven, dat heet politiek. En we hebben enorm veel gedepolitiseerd. En dat is een probleem. En we zijn ontzettend bang voor bijvoorbeeld de politiek in de uitvoering. Want als die er zich mee gaan bemoeien, wordt het alleen maar erger. Maar het grote probleem is, ik bedoel, waarom zijn we allemaal onbewust of bewust zo blij met Pieter Omtzigt? Omdat hij de uitvoering gepolitiseerd heeft op een manier zoals we dat van onze volksvertegenwoordigers verwachten. Namelijk controleren van de macht, controleren van wat gebeurt hier nou eigenlijk, aan de kaak stellen van dingen. En dat politiseren van de uitvoering, dat is samen met het goed toezien op de uitvoering de opdracht voor het komende decennium. En dat betekent dus dat we die hele technocratie die erachter zit inderdaad ook af en toe in twijfel moeten trekken met indicatoren. Welke keuzes maken we nu? En ik denk ook dat de uitdaging dus is om inderdaad steeds weer plat te slaan naar wat betekent dat nou voor burgers? Daar ook heel erg alert op zijn, tot aan het superpraktische. Als ik thuishulp intyp op de website van mijn gemeente, komt er geen antwoord. Nou, dat moet een heel groot rood signaal zijn. Maar dan ook weer niet zeggen, ja, en als dat wel een goed antwoord oplevert, is het opgelost. Ja. Want het feit dat het niet tevoorschijn is gekomen, heeft een diepere oorzaak.
Ja, ja.
En dan heb je het over second loop learning. Nou, misschien zitten we dan wel in de zevende loop.
Ja.
En dan kunnen we.
Nou ja, terwijl we zo praten, krijg ik toch ook wel weer heel erg veel zin in mijn vak, gelukkig. Want ja, ik denk echt dat wij als communicatieprofessionals, of hoe je jezelf ook maar wil noemen, daar echt veel aan bij kunnen dragen. Dus echt dat kunnen agenderen en signaleren van jongens, hier gaat echt iets niet goed, let op. En dan is het inderdaad aan politiek en bestuur om die afweging te maken, om daar iets mee te doen. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij daar veel meer agenda kunnen zetten en ook de instrumenten hebben om dat echt goed in kaart te brengen. We zeggen al heel lang, hè, wij zijn van het naar buiten naar binnen brengen, maar dat wordt in de praktijk echt nog maar mondjesmaat gedaan en al helemaal niet op grote issues. Hè. Het is heel erg op webcare-achtige dingen gericht, hè. Een beetje brandjes blussen, vaak de goede niet ad-hoc. Nagesproken, maar ad hoc weinig op, oké, dit zijn de grote thema's hier in deze samenleving en daar gaan we eens even goed issue-analyse op doen. Daar kunnen we echt nog heel veel aan doen. En ja, dat is ook al een stokpaardje, jaren van mij. Ja, communicatie moet veel meer de uitvoering in.
Ja.
Ik ben echt ontzettend van kijken naar wat is je rol ook in de dagelijkse dienstverlening. Want daar kun je gewoon.
Daar zit de verzilvering van alles.
Ja,
precies. Daar kun je heel veel helpen.
Ja.
Maar daar gebeurt het ook. Hè? En
precies.
Dus die. En ik vind het zelf altijd fijn om ook de rol van de volksvertegenwoordiging te blijven benadrukken. Want een lange mail in de mailbak van Pieter Omtzigt heeft geleid tot. En dat kunnen we aan de ene kant toejuichen. Hey, op sommige momenten werkt het. En aan de andere kant, als je ziet wat hij daarvoor heeft moeten doen, dan kom je zoveel tegen wat structureel mis is. En datzelfde geldt natuurlijk voor mensen in de uitvoering die in hun dagelijks werk zien dat de beleidsregels niet werken en dat ze er omheen moeten werken. Dat ze out of the box dingen moeten doen. Dat ze buiten lijntjes moeten kleuren. Helemaal eens dat betekenis geven aan dat soort gedrag, aan dat soort werkwijze op beleidsniveau, op bestuurlijk niveau, op politiek niveau. Dat is waar communicatie of mensen die nadenken over het contact tussen staat en burger, laten we het maar even groot maken, van zouden moeten zijn.
Ja,
helemaal
ja.
eens.
Ja, en mag helemaal ik dan ook eens. Nog een land spreken? Ga ik ook nog doen. Voor duidelijk communiceren intern. Want je ziet hè, dat hele direct duidelijk of klare taal, of hoe we het ook maar noemen, is heel erg gericht op dienstverlening. Hè? Heel erg op, hè, we moeten inwoners die het nodig hebben het op een eenvoudige
een
manier uitleggen.
Vertaalsausje eigenlijk.
Ja, vertaalsausje. Maar ik zou ook echt willen pleiten om ook intern en met elkaar veel simpeler te gaan communiceren. Want ik denk, dat ik zie echt zoveel nota's en plannen en weet ik veel. En ik vraag me wel af, snapt iedereen wat hier staat? Dus als je wil weten waar je van bent, durf je dat dan ook heel duidelijk op te schrijven? En ik snap natuurlijk ook in een politieke context dat je het af en toe expres iets niet helemaal concreet beschrijft.
Ja, wat milder of wat,
precies,
dat het wat minder energie
tuurlijk.
Opwekt. Of,
tuurlijk. Maar kijk, op het moment dat mijn gemeente het in een mobiliteitsplan gaat hebben over ruimtebesparende vervoermiddelen, dan denk ik, ja, maar weten ambtenaren nu zelf precies waar het over gaat? Inwoners vertalen dat feilloos meteen als, oh, ze willen de auto de stad uit. Dus weet je, ze snappen het toch wel uiteindelijk.
Ja.
Maar even terug naar mijn pleidooi. Inderdaad, ik denk ook dat toch veel mensen in overheidsorganisaties ook niet tegen elkaar durven zeggen, ik snap eigenlijk niet waar dit over gaat.
Ja, ik weet eigenlijk wat bedoel je nou precies?
Wat willen we nou? En dat merk ik natuurlijk ook vaak in communicatietrajecten. Dan ga je heel erg op zoek naar, en wat is nu het doel? Wat is nu de verandering die we tot stand willen brengen? En voor wie precies? Dat toch vaak heel vaag is in eerste instantie.
Nou, dat is echt een. Ik kan dat niet genoeg onderschrijven, dit belang. En het mooie is ook dat als je een pleidooi doet voor duidelijker communiceren, dat je ook veel meer kunt ontmaskeren van beleidsbabbel, maar ook mooie verhalen die verbloemen dat er ook dingen misgaan. Zelf hou ik altijd heel erg van de vraag, hoe ziet het er halverwege uit? Want vaak is het zo dat mensen die plannen maken, ambities opschrijven, visies hebben, beleid maken, heel goed weten hoe het er nu uitziet. Jij zegt, soms weten ze ook dat niet. Maar oké, laten we ervan uitgaan dat ze weten hoe het er nu uitziet. En ze kunnen ontzettend goed opschrijven hoe het eruit ziet als het allemaal gelukt is. Maar als je niet kunt vertellen hoe het er halverwege uitziet, dan weet je ook eigenlijk niet wat je aan het doen bent.
Nee, en ook het operationaliseren. Dus dat gebeurt ook heel weinig. Dus in de gemiddelde communicatievisie staat bijvoorbeeld, we willen dicht bij de burger zijn. Dat is een mooi streven, want ook, dat blijkt ook uit onderzoek van de ombudsman. Dat is het minst genoemde aspect van de overheid. Mensen vinden de overheid namelijk helemaal niet dichtbij, maar ingewikkeld en noodzakelijk en allerlei andere termen. Maar goed, het streven is mooi. Maar hoe ga je dat dan merken? Wat is dichtbij zijn? Ja,
hoe ziet dat eruit? Van welk spul is dat gemaakt?
Precies. Hoe communiceer je dan? Welke beelden gebruik je dan? Welke vragen stel je?
En ook hele belangrijke vind ik bijvoorbeeld ook in de energietransitie. En hoeveel mensen heb je daarvoor nodig?
Nou ja, ook. Maar ja, nee, ja, uiteraard. Dus, maar dat concreet maken. Je merkt dat teams dat heel moeilijk vinden. Maar als ze het doen, dat het heel veel oplevert. Dat je dan echt heel veel beweging krijgt.
Dat je dan eigenlijk pas weet wat je moet gaan doen.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Nou, dat is heel veel werk en heel hoopvol.
Dankjewel.
Als je nu nog even 10 seconden even stil. Als we nog 10 seconden stil zijn. Zijn er misschien nog wel dingen waarvan je denkt, dit wil ik nog kwijt.
Nou ja, we begonnen het gesprek een beetje met mijn wanhoop. En ik merk dat dit gesprek ook wel weer heel erg helpt in de hoop. En ik heb ook wel hoop, want ik ben wel heel blij met de aandacht voor uitvoering en menselijke maat. Dus ik denk dat er ook wel een moment is om nu een aantal dingen vast te pakken. En ik hoop dat vakgenoten daar ook zin in krijgen. Zin in hebben.
Nou, na het luisteren van deze podcast weten ze in ieder geval net iets beter waar ze dan allemaal op kunnen letten. En Renaat, ontzettend bedankt voor het gesprek. Als mensen denken, daar wil ik wel meer van, www.renataverloop.nl. Renata heeft een wekelijkse nieuwsbrief die ik echt van harte aanbeveel. En dat doe ik. En ik heb geen aandelen in Renata, dus dat kan ik zomaar doen. Heel scherp altijd op actualiteit verbinden met het dagelijks werk in de overheid en dan de rol van communicatie daarbij. Ook voor niet-communicado's ontzettend boeiend. Dus ik raad het van harte aan. Renata die belooft al 10 jaar een boek. Misschien dat het er ooit nog van gaat komen. Maar tot die tijd, hoop ik dat je af en toe nog weer eens met mij in de klets wil.
Heel graag.
Dit was Democratie in Uitvoering. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Stuur dan ouderwets een mailtje naar marije@democratieenuitvoering.nl of zoek me even op LinkedIn. Op Twitter heet ik @Marije. Deze podcast is gemaakt met technische ondersteuning van Studio Lijn 14 en de muziek is van Jochem van der Heijden. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Dan komt de volgende aflevering automatisch in je favoriete podcast app. En vond je deze podcast je tijd waard? Laat dan lekker veel sterretjes of zelfs een recensie achter. Dat zou ik echt tof vinden. Tot de volgende keer.